was. En toen ik me zo gedragen voelde. Heer, toon ons uw glorie. En ja, dat is ons gebed. In ons persoonlijke leven. In Ierland. In onze ministry. En ook voor u hier. En ik weet dat dat uw gebed is. En het is gewoon zo bijzonder dat we hier mogen zijn. En u mogen ontmoeten en zien dat u de Heer zo vast heeft gehouden al die jaren. We zijn zo dankbaar voor Wim en Grietje. Die hier de gemeente op zich genomen hebben. En oh, we zijn excited wat de Heer gaat doen in Nederland, over de hele wereld. Spannende tijden, natuurlijk hier ook. In Nederland ook, een hele wereld spannende tijden. Maar in alles houden we onze ogen gericht op Hem. En ons, zo die, als we dan openbaringen lezen, dan zijn we zo excited dat we weten, we know how the story ends, isn't it? De wereld, ze kunnen doen wat ze willen, hun vuist oprichten naar de hemel, maar we know how the story ends. Wij weten het einde van het verhaal. Anyway, ik wilde alleen nog even de groeten doen van ons gezin. Van Thomas, Lisa en dan Sophia. Die zijn allemaal hun eigen kant op. De meisjes wonen nog bij ons. De jongens zitten momenteel in Amerika. Willen jullie de groeten doen namens Hope Church in Ennis. Die bestaat deze volgende maand 5 jaar. En de Heer is goed. We zien dat de Heer echt bezig is met zijn mensen, met zijn gemeente in Ierland. Blijf ons bidden. Er zijn altijd uitdagingen. Het is nog steeds een uitdaging. We zijn nu 24 jaar in Ierland en het is nog steeds een ontzettende uitdaging voor Ieren om tot bekering te komen. We hebben in onze kerk alle nationaliteiten onder de zon, maar als er een Ier zijn leven aan de Heer geeft, is het nog steeds een heel groot wonder. Het is een heel koppig volk en heel argwanend naar iets wat niet cultureel katholiek is. Dus ze voelen als je de evangelie uitlegt, dan zeggen ze, ja, ik ben al gelovig, maar ja, ze kennen de Heer niet. En ja, er is een weerstand. Nog steeds na zoveel jaar, als iemand in ons dorp tot bekering zou komen, dan weet hij dat hij een vervolging te wachten staat. Niet misschien dat hij zijn baan kwijtraakt, maar hij zal
beschamd worden door de familie. Yeah.
De familie zal hem maar een vreemdeling vinden en hij zal buitengesloten worden, nog steeds door de familie. En dat is in 2024. Dus bid voor ons, bid voor het werk in Ierland. We bedanken u voor al uw gebeden. We danken u. Ik ben ziek geweest van het afgelopen jaar. Maar de Heer heeft ons er doorheen gedragen. En we danken u voor uw gebeden. En voor uw trouw en uw liefde. En uw ondersteuning al die jaren in Ierland. So thank you. Thank you so much.
Nou, ik doe deze weg. Ik heb nu eentje aan me. Even kijken hoor. Hij staat nu uit. Dus ik moet niet vergeten weer aan te zetten. Goedemorgen. Nou, ik ben iets luider dan het gemiddelde. Hopelijk, sommige mensen zeggen, ik ontmoette iemand van de week en zeg, ja, jullie hebben zo het vuur, hè. Maar ja, ik weet het niet. Misschien is het, Ierland is niet warm, dus het komt niet uit Ierland. Maar als jullie weten, ik ben in Brazilië grootgebracht. Misschien zit dat er nog een beetje in. Maar als ik het over de Heer Jezus heb, als ik het over het woord van God heb, dan gaat er iets in mij borrelen. En ik hoop dat ik u vandaag mee kan nemen in wat het woord zegt. En dat we misschien mogen luisteren. En dat we ook mogen leren. Maar dat we ook bemoedigd mogen worden. Maar dat we ook terecht misschien gewezen mogen worden. De Bijbel zegt dat het woord van God is een tweesnijdend zwaard. En dat gaat behoorlijk diep. En het snijdt al. Dwars door het midden. Alles wat er moet blijven en alles wat niet moet blijven. Dus ik pas het toe aan mijn eigen leven. En ik bid vanochtend dat we nog steeds kunnen luisteren. En als ik zo begin, wil ik even snel bidden dat de Heer mij zegent, dat ik u kan bemoedigen deze ochtend. Heer Jezus, ik wil u zo danken, Heer, voor wat u al reeds gedaan hebt in deze ochtend. Wilt u mij helpen, ook als ik in het Nederlands moet spreken, wat wel nu weer een uitdaging is. Maar dat ik zal spreken, Vader, uw woorden, maar ook dat de mensen, dat mijn broeders en zusters, dat we allemaal kunnen verstaan wat de Heilige Geest ons wil vertellen. En ik wil u zo danken dat u een sprekende God bent. Dat wij niets anders hoeven te doen, maar in uw aanwezigheid komen. En dat we gewoon mogen luisteren naar het woord van God. En dank u, Heer, dat u ons daarin wil helpen. In Jezus' naam wilt u mij helpen. In Jezus' naam. Nou, ik reed gisteren met Evelien. even door Leusden, waar zij gewoond heeft. En ja, toch doet me een beetje denken aan het verleden. En dat is nu, toen ik jou leerde kennen, en dat ik voor het eerst in dat, zeg je dat, op dat hoe heet het waar je woont? Op, ja, in dat hoekje, dat was 32 jaar geleden nu. Nou, dat lijkt een hele lange tijd geleden, dat zou je niet zeggen, als je ziet hoe jong ik eruit zie, hè? Maar dan denk je, dat is toch wel een tijd. En dan zie je dat dingen veranderen. En zo'n iemand heeft dat huis waar zij woonde overgenomen. Er is aan gebouwd, er is een dakkapel bijgekomen. En sommige dingen denken we, dat ziet er eigenlijk helemaal niet zo leuk uit als toen. En soms vergeten we ook, verbeelden we dingen. En dan denken we, ja, waar is de tijd gebleven? Hoe zijn de dingen achtergelaten? En soms hebben we zo'n ook nog wel het gevoel van vroeger. En het gevoel van wie we toen waren. En als we dan verder lopen. En ik neem ook aan, dat is bedoel ik met heel veel respect. Deze gemeente wordt ook iets ouder. En dan zien we ook wel dat de afgelopen jaren zijn mijn broeders en zusters. Die zijn bij de Heer, naar de Heer gegaan. Maar dan denk je ook, zolang we hier zijn, zitten we nu gewoon te wachten? Of is er nog iets wat de Heer met ons kan doen? En ik wil u daar vanochtend mee bemoedigen. En ik wil even een klein verhaal vertellen van mijn eigen zoon. Toen wij in Ierland woonden, toen Thomas, dat was onze eerste zoon, en toen hadden we zo Lisa, en de tweeling was nog niet geboren, Noah en Sophia. Toen liepen wij door de straten van Galway, en dan hebben we zo'n grote Sharp Street, heel lang, allemaal leuke winkeltjes, en in de zomer is het hartstikke druk met toeristen, zo'n beetje als Spakenburg op de marktdag, je kan er bijna niet doorheen. En opeens liepen wij verder, en op een gegeven moment beseffen we dat onze Thomas er niet meer was. Maar tussen die menigte, tussen die mensen. En ik begon in wanhoop te schreeuwen naar Thomas. Op de hoogste, hardste, luiste wat ik kon zeggen. Thomas, waar ben je? Thomas! En zo hopelijk kon hij mijn stem verstaan. En dat hij misschien een antwoord zou geven. Nou, misschien heeft het 3 tot 5 minuten geduurd. Het voelde of het al 5 dagen lang was. En de paniek zat er diep in. En de mensen konden het van onze gezichten lezen. En opeens kwam er een echtpaar Italianen met gebrekkig Engels. En toen zeiden ze iets van je zoon. Je roept iemand. Je zoon. En iemand huilt daar verderop. Helemaal in een steegje. Nou, en wij holden er naartoe. En wie was daar? Thomas. En er was zo'n ontzettende bevrijding. Er was zo'n ontzettende relief. Zo'n ontzettende, wauw, hij is er. He, en dan denk je van, wauw. En misschien kent u dat wel. En Thomas was er nog wel zo eentje. En van die dag aan hadden wij zo'n harnasje. Wat je hier omheen kon doen. En dan hadden we nog een touwtje eraan. Het leek net of ik iedere dag een hond aan het lijden was. Maar er was zo mijn zoon. Gelukkig. Maar ik moest ook wel vaak uitleggen waarom we dat deden. En het is wel goed gekomen met hem. Ja, hij is geen hond geworden. Gelukkig. Maar vandaag wil ik spreken over misschien 3 verhalen in de Bijbel. Korte verhalen. Maar kunnen wij Jezus kwijtraken? Kunnen we Jezus achter ons laten? Waar je dan denkt, door de loop van de jaren zijn sommige dingen zo gewoon geworden. Of zijn sommige dingen veranderd door omstandigheden. Of zijn dingen niet meer hetzelfde. Want wij zijn mensen die eigenlijk met familiarity, hoe zeg je dat in het Nederlands? Bekendheid. We willen zoveel bekende dingen om ons heen houden. En ik herken ook zelf, als ik ouder word, wordt het een stuk moeilijker om bijvoorbeeld mee te groeien met de jongeren. Om misschien buigzaam te zijn. Om misschien ook flexibel te zijn. En dan moeten we oefenen. De Bijbel zegt dat sommige dingen moeten we oefenen. En zodat je dat kan blijven houden. Dus geduld en zelfbeheersing. En zeg, als je dat in meerdere mate in je leven toepast, dan zou je hoe zeg je dat? Dat is eigenlijk 2 Peters, ik weet niet hoe je dat zegt, maar dan word je daar effectiever in. Dan ben je effectief in je geloof. En hier een van de mensen, en een van de verhalen, ik ga het paraphrasen, noemen ze dat, for the time's sake. Maar het volgende is over de Hebreeën, de brief naar de Hebreeën. De schrijver naar de Hebreeën schreef een brief, en misschien wel voornamelijk omdat zij Jezus achter zich gingen laten. En wat was de reden daarvoor? De christenen begonnen daar in Rome. Een vervolging brak uit in die tijd. En Nero die begon de christenen allemaal te vervolgen. Dat was in het jaar 74 na Christus. En een grote opstand en vervolging brak uit naar die gemeente. En de mensen die hadden huizen, die werden van hem afgenomen. En ook alles wat ze hadden werden van hem afgenomen, al hun goederen. En ze werden misschien ook eigenlijk van hun banen verliezen ze. En er was een vervolging op die manier. En we zien ook later dat het heviger werd. Dat ze eigenlijk met de dood moesten gaan betalen voor hun geloof. Maar er was een optie. Er waren sommige dingen van vroeger die ze nog konden herinneren. En ze dachten, misschien moeten we teruggaan naar vroeger. Ze komen aan nota bene, de christenen, de gemeente daar, die bestond uiteindelijk uit Joden en ook gewoon heidenen. En er was een mogelijkheid voor een paar mensen in die gemeente. Ze konden zich redden, ze konden het leven bespaard worden, ze konden misschien hun huis en hun baan behouden door terug te gaan naar hun verleden. En dat was eigenlijk, ze dienden dezelfde God in het Jodendom. Het enige wat ze moesten doen is Jezus buitensluiten. In een andere zin, ze konden zeggen, we gaan terug naar het Jodendom. Als je een Jood was, of je kon jezelf ook bekeren tot het Jodendom. En dat betekent dat je gaat terug naar iets van ouds. En je kon eigenlijk teruggaan naar het verleden. En wat je, het enige wat je moet opgeven, om je leven te redden, om gewoon niet geïdentificeerd te worden, om geen stempel te krijgen, om niet gepolariseerd te worden, om gewoon helemaal uitgebuit te worden en eigenlijk voor gek gezet te worden, is zeggen, Caesar of de keizer is koning. En Jezus laat hem er buiten staan. Je kon gerust teruggaan en dat bracht misschien geen eens zoveel schuldgevoel, want uiteindelijk aanbaden ze dezelfde God. Maar we weten nu dat zonder Jezus is dat onmogelijk. Wij komen hier op zondag om elkaar te herinneren wat Jezus gedaan heeft. Want je kan misschien wel in God geloven. Er is geen andere weg dan door Jezus. Er is geen andere weg. En Jezus was, Hij is en zal altijd zijn. En als wij aanbidden, als wij zingen, dat is de enige manier hoe wij God kunnen benaderen. En Hij heeft het werk op Golgotha al gedaan. En dan zien we hier een gemeente die voor het gemak, die voor misschien het behoeden van je eigen leven teruggaat naar het verleden. In andere woorden hebben ze Jezus zich achtergelaten. En het beste is als je Jezus achter je laat, misschien kan je hem ook proberen te vergeten. Want dan suddert het niet zo. Dan kan je misschien vannacht slapen. Dan kan je misschien de dingen doen zonder dat je geweten je aanspreekt. Want allemaal, als je eenmaal Jezus gekend hebt, dan weet je, dan is er geen weg terug. Al zou je graag willen. Al zou je het doen. Er blijft iets knagen. Want zijn liefde is anders. Zijn redding, zijn boodschap, wat hij ons gegeven is, is onevenaarbaar. Er is geen God die dat kan verplaatsen. Er is geen God die plaats kan innemen. Wat is wat deze gemeente hier doet? Ze verlaten Jezus. Ze zijn hem vergeten. En wat gebeurt er als wij Jezus uit onze godsdienst halen? Uit ons geloof. En je wil nog steeds naar de kerk komen. Of je wil nog steeds naar een institutie gaan. Dan wordt het weer een religie. En religie is dood. En het is in de naam van religie dat de wereld eigenlijk en de godsdiensten tegen elkaar strijden. Want ze willen iets bewijzen wat ze niet kunnen. Want het is alleen bewezen in Jezus Christus. Wat de schrijver eigenlijk naar de Hebreeën probeert te vertellen, is dat Jezus is een betere koning. We noemen hem de koning naar de orde, en ik weet niet of ik het juist zeg, van Melchizedek. Van Melchizedek. Ja? En omdat hij was, en je leest over Melchizedek, dat hij, er was geen aankondiging in de Bijbel. Uiteindelijk, het geeft dus het beeld dat hij er altijd was. En ook dat hij, we zien ook geen einde. Hij verdwijnt uit het verhaal. Maar hij is ook zo gewillig geweest. Hij heeft zich eigenlijk, hoe zeg je dat? Hij heeft geserved. Hoe noem je dat? Ja, hij heeft gediend. Hij kwam als een dienaar. En dan het andere wat we lezen over Jezus, dat hij een betere priester was. Want het oude verbond moest de priester eerst voor zichzelf offeren. Omdat hij zonde was. Omdat hij niet volmaakt was. Maar Jezus hoefde dat niet te doen. En we zien ook dat hij het beste offer was. In Jezus hebben we de betere koning. De koning der koningen. Want het maakt niet uit wat deze wereld zegt. Hij is de koning voor altijd. En hij staat boven allemaal. Alle koningen, alle regeringen, alle machten. Hij is een betere priester. Omdat hij niet hoeft te offeren. En wij hoeven niet meer te offeren. Behalve ons hart. Dat is mee gedaan. Dat is het verleden waar wij niet meer hoeven naar te kijken. Naar al die, ja ik zal zeggen, smerige bloedbad. En alles wat er daar gebeurde. En dan stel je voor dat je terug zou gaan naar dat offeren. Op een dag, of in het paasweek. Dat je al, de Bijbel zegt dat er een rivier van bloed uit Jeruzalem stroomde. Wij kunnen het zo verbeelden, maar moet je eens proberen te ruiken hoe dat stinkt. Hoe je daar mee in aanraking moet komen. Hoe de mensen daar door elkaar liepen. En dat was geen mooi beeld. En stel je voor dat je Jezus vergeet. En je gaat hem inruilen voor wat eigenlijk die smerige boel die daar was. Dat symboliseert onze zonde. Het symboliseert waar we vandaan komen. Maar Jezus is de betere koning. Jezus is de beste priester. En hij is ook een beter offer. Dat moeten we niet vergeten. We moeten we niet achter ons laten. En ik denk, als ik hier aan denk, dan is mijn hart vol. Dan is mijn gedachte vol. En dan wil ik aanbidden. Dan wil ik hem aanbidden voor al wat hij gedaan heeft. Het is een andere gemeente die bemoedigd moest worden. Want ze waren eigenlijk wel goed bezig in een zekere zin. Maar zij hadden ook een probleem. Ze waren eigenlijk ook, ze hebben Jezus niet vergeten, ze zijn hem verlaten. Ik probeer even ergens anders te kijken, want ik had de Statenvertaling. Maar dat was niet zomaar, nee, ik ga het toch doen met de Statenvertaling, want ik kan die aap niet voor elkaar krijgen. Nou, kijken. Iemand mag het ook voor me lezen. Ik probeer het heel plechtig te lezen. Als het niet lukt, dan moeten jullie mij vergeven, oké? Openbaring 2, 1 tot 5. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, uw arbeid, uw lijdzaamheid. En dat gij het kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degenen die uitgegeven dat zij apostelen zijn. En dat zij, en zijn er niet. En het zijn leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen. En hebt geduld. En gij hebt om mijn naam gearbeid. En zijn niet moedig geworden. Maar ik heb één ding tegen u. Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Is het mogelijk? Is het mogelijk dat we kerk zijn? En misschien spreek ik tot u. Ik spreek eerst naar mezelf. Want in de wandelpaden van het leven, soms kijken wij terug. En dan geven we onszelf nog zelfs wel een klopje op de schouder. Dan zeg ik, ik ben altijd in de kerk geweest. Ik heb van alles gedaan toen ik jong was. Ik ben iets ouder. En ik doe nog steeds. Maar de vraag is. Dus alles wat wij hier doen. Dus alles wat wij als kerk zijn. Of in Nederland of in Ierland. Dus alles wat wij ooit gedaan hebben. Is het mogelijk? Er is een gemeente hier die het gepresteerd heeft om de liefde te verlaten. En de liefde in het woord van God is een persoon. De liefde is geïdentificeerd met de persoon van Jezus Christus. Zo kunnen we misschien bezig zijn met bepaalde dingen. Zelfs kerk zijn. Maar het is mogelijk dat wij onze liefde verlaten hebben. Wat was er nou zo fout met die gemeente van de Efeziërs? We zien eerst dat in Handelingen 19 heeft Paulus die kerk gesticht. En we zien daar wonderen, tekenen, een opwekking, een revival als je wil zien. Voor 2 jaar en 3 maanden was hij daar. En hij had doekjes die hij uitgaf. En die mensen werden genezen verder weg. Maar er was zo'n gigantische beweging van de Heilige Geest in die kerk. En we zien een paar jaar later, dat was in 52 na Christus, en ongeveer 10 jaar later, 60, misschien 62, moet Paulus een brief schrijven ter bemoediging. Want ze werden nu vervolgd. En dan denken we, het gaat weer wat beter. Er is iemand geweest, die heeft ons een leuke opdoffer gegeven en we zijn weer klaar om te gaan. Dat is 10 jaar naar een gemeente zijn. Nu kijken we een stuk verder vanuit hier. De mensen zijn nu wat ouder geworden. En ik wil u niet aanklagen, neem me niet kwalijk. Maar het is de moeite waard om erover na te denken. Want ik denk dat de Bijbel zegt, ons leven houdt niet op als ik 60 word of als ik 40 ben. We hebben tot een eeuwigheid om daar te vieren. Maar zelfs als ik wat ouder ben, zelfs als ik in mijn lijden, misschien in mijn pijn en mijn ziekte, de Heer Jezus kan zich daarin openbaren. We hebben gezien dat de weg van lijden is de weg dan wil Jezus zien. Jezus zei, als u wilt lijden, dan kunt u zich identificeren met mij. Dan zullen de mensen proeven van wie ik ben. Als het niet door het lijden is, er is geen andere weg. En soms komen wij naar de kerk. En daar ben ik ook schuldig van. In mijn eigen kerk. Om te komen, om te nemen. Als het niet goed genoeg is voor mij. Misschien ga ik ergens anders het zoeken. Of misschien als het niet goed is voor mij. Ik weet niet wat er met u of met mij gebeurt. Verlaten wij hem. Of soms maken wij compromissen met de wereld. Of soms maken wij compromissen met gedachten. Of in deze tijd moeten we compromissen sluiten. Het is met het ene of met het andere. Het is met de polarisatie van deze wereld. We mogen niet meer in het midden zijn. En die tijd is gekomen waar de Bijbel spreekt dat de geiten de bokken van de schapen gescheiden worden. En we moeten daar een keus maken. En deze gemeente in de Efezus, nadat Paulus hun bemoedigt. Dan gaan we verder 30 jaar. Die mensen zijn misschien terecht. Ze doen nog steeds de dingen die ze vroeger deden. Zoals ik dat huis zag, stond er nog. Het was niet helemaal hetzelfde, maar dat geeft een bepaald gevoel. En soms als wij naar het verleden kijken, als wij zelfs traditioneel naar het verleden kijken met bepaald gevoel, denken wij, daar moet het in zitten. Daar zit het niet in. Want er is één ding dat we lezen. 30 jaar later is die gemeente weer in de problemen. Ze deden alles. Als je zou komen op een zondag, denk je, wat een fijne gemeente. Alles werkt. Maar toch zit Johannes gevangen. En hij spreekt het uit. Hij schrijft het op. En zegt naar die gemeente. Die ooit zo vurig was. Die ooit zo'n opwekking beleefde. Die ooit zoveel passie voor me had. Dus één ding. Jullie willen God aanbidden. Met alles wat je hebt. Maar je laat het belangrijkste achter je. De liefde. De liefde is een persoon. En dat is Jezus Christus. Is het mogelijk dat wij zo gemeente, zijn we misschien at risk? Hoe zeg je dat? Zijn we onder, wat is at risk? Zijn we in gevaar? Lopen wij dat gevaar niet? Dat in het midden van gemeente zijn, wij ons aan alles vasthouden, behalve de liefde. Want de Bijbel spreekt het ook zo. Alle dingen zullen vergaan. En wat zal uiteindelijk blijven? De amen. Er zijn twee andere mensen. Die waren Jezus kwijt. Ik probeer nogmaals te lezen. Lucas 2, 41, 46. Jezus' ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem om het Paasgefeest te vieren. Toen Jezus 12 jaar oud was, reisden zijn ouders weer zoals elk jaar naar Jeruzalem. Na de feestdagen gingen zijn ouders weer naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders hadden dat niet gemerkt. Ze dachten dat hij meeliep met de andere mensen die ook naar huis terugreisden. Zo reisden ze een dag en zochten hem intussen zijn familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, gingen ze terug naar Jeruzalem om hem te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat tussen de wetgeleerden, midden in de standhouder van hun traditie, zie je? Het paasfeest was een traditie. Een paasfeest was iets wat elke gelovige, of je nou een jood was, en zelfs als je nu al in Jezus, het was een traditie, en zelfs wij houden die traditie. Het is het mooiste om te vieren, hè, dat we gered zijn. Wat gebeurt er nou hier? Jozef, Maria, ze gingen. Ze hebben hun plicht voldaan. En is het mogelijk dat ze in de tempel geweest zijn? En ze lopen naar huis. En halverwege komen ze tot ontdekking. We hebben Jezus, waar is Jezus? Waar is Jezus? En tot hun schrik moeten ze terug. En ze vinden Jezus. In midden van hun religie, in midden van dat reizen, in midden van het doen, in midden van het zijn wie ze zijn, ontdekken ze, Jezus is er niet. Waar is die? En we lezen ook, Jezus en Maria gingen terug. En toen ze hem vonden, kwamen ze daar. En dan lees ik even hier zo. Hij zat tussen de wetgeleerden. Hij luisterde naar ze en stelde vragen. De mensen die hem hoorden waren verbaasd hoe verstandig hij was. Ook verbaasden ze zich over de antwoorden die hij gaf. En toen zijn ouders hem daar vonden. Sommige vertalingen zeggen, waren ze boos? Ik weet het niet helemaal. Zal zo kunnen. Ik was ook niet helemaal happy dat Thomas bij ons weggelopen was. Ik moest even wat streng, maar was ik gerust. Was ik bemoedigd toen hij gevonden werd. Maar de andere vertaling zegt, ze waren verslagen. Zijn moeder zei tegen hem, kind, hoe kun je zoiets doen? Je vader en ik zijn zo ongerust geweest. Wij hebben overal naar je gezocht. Toen zei hij tegen hem, waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat ik bezig was met de dingen van de vader? Als wij bezig zijn met de dingen van de Vader, dan kunnen we Jezus vinden. In het midden van onze traditie, in het midden van ons ongeloof, in de midden van ons zelf te redden van vervolging en misschien de polarisatie, moeten we iets doen. Zijn wij nog zo hongerig? Zijn wij nog zo bezig met de dingen van de Vader? Het zijn drie woorden die uitspringen. Verbaasd waren ze. Vraag is, verbaast Jezus u nog? Verbaast Jezus u nog? Verbaast Jezus mij nog? Ander woord in vers 48. Jozef en Maria waren verslagen. Want ze waren Jezus kwijt. Doet het u nog wat? Als we tot de ontdekking komen. Dat Jezus er niet meer is. Doet het ons nog wat? Als we het gevoel hebben dat we Jezus eigenlijk aan het wegduwen zijn. Doet het ons nog wat? Als we het gevoel hebben dat we hem verloochenen. Beweegt dat ons nog? Voelen we ons schuldig? Niet zozeer dat we ons moeten martelen. Maar doet het ons nog wat? Willen we zeker nog iets daarin tegenoverstellen? Een ander woord in vers 49 is, vraagt hij, waarom heeft u mij gezocht? Wist u dan niet dat ik bezig ben met de dingen van mijn Vader? Zoeken we hem nog? Hij is er altijd geweest, zei ik. Maar voor ons gevoel is het zo dat als wij bij hem weglopen, voelt het net alsof hij niet meer om ons geeft. Dat is niet zo. Als wij hem achter ons laten, dan kunnen we alleen maar vooruitkijken. En dan als hij er niet is, hoe vaak heeft u dat gevoel? Dat als we gezondigd hebben, of als we inderdaad Jezus verwel gezegd hebben, dat de dingen die verder in ons leven gebeuren, niet helemaal gebeuren zoals wij willen. Want we hebben Jezus buitengesloten. Kijk naar deze wereld. Kijk wat er in de wereld gebeurt. Als we Jezus wegdoet. Als de Jezus weg uit de school is. Als Jezus weg uit de regering is. Als Jezus weg is uit de society. We krijgen de gekste families. We krijgen de gekste combinaties. We krijgen de gekste wetten. We krijgen de gekste dingen. Omdat Jezus er niet meer is. En wat hebben die drie verhalen in gemeen? Behalve het feit dat ze Jezus achter zich lieten. Tegen de Hebreeën werd er gezegd, hou niet op, ik ga parafrasen, hou niet op om samen te komen. Zodat je elkaar aan kan herinneren wie Jezus is. Als wij zingen en aanbidden, misschien iets luider dan wat u gewend bent, is omdat er een passie zit in mijn hart. Omdat ik weet wie Jezus is. En misschien kan u zich daar een beetje mee identificeren. En zij moesten terug. Zij moesten terug. Als ze echt God wilden bereiken, het is door Jezus. En als we kijken naar de gemeente van die Efeziërs, die worden vermaand om zich te bekeren. Het is een beetje vreemd, maar een kerk die zich moet bekeren. Heeft u daar wel eens van gehoord? Nou, de Heer vraagt ons deze ochtend, als wij hem voor een of andere manier hebben vergeten. Hij vraagt ons, bekeer je, want anders is mijn tegenwoordiger, anders is mijn land, verwijder ik die. Want ik kan niet vereenzelvigd worden met zonde. Ook niet met goede daden alleen. Want als het niet door mijn geest is, al onze werken zijn ten niets. En ten derde, we lezen dat Jozef en Maria, die gingen terug naar de tempel. Die gingen terug naar het huis van God. En ze werden door vermaand om bezig te zijn met de dingen van de Vader. En laten we het zo zeggen. Ze konden niet veroorloven om Jezus de redder te verliezen. Het was het verschil, want Maria die had het al in haar hart bewaard, wie Jezus was. Jozef was al door de schaamte geweest en had zich al vereenzelfd met wat er ging gebeuren, de consequenties van wie hij zou moeten zijn. En ze wisten wie Jezus was. Hij was niet zomaar een kind. Hij was de redder. Hij was de verlosser. Hij was degene die vervult. Hij is degene die zei ook, het is nodig dat ik ga. Want als jullie hier alleen zijn, dat is niet goed. Maar ik ga mijn vertegenwoordiger zenden. En dat is de Heilige Geest. En als wij Jezus verlaten, dan is het mogelijk dat de geest zich eigenlijk een beetje suddert. Want wat gebeurde toen de Efeziërs, ze hebben het verlaten. Ze hebben het verlaten. En dan kan ik u zeggen, de Heilige Geest is niet iemand anders. Hij is de vertegenwoordiging van God in al zijn glorie. In alles wat hij voor u heeft. Of u nou jonger of ouder bent. De Heer wil dat bij ons terugkeren. En weer nogmaals uitstrekken naar de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest is Jezus er niet. En het mooiste ervan is, ik heb iemand horen zeggen, toen Jezus er was, stond hij en er was een bepaalde menigte om hem heen. En als het te laat was, kon je hem niet zien. Want er was te veel mensen om hem heen. En daarom zei hij, het is nodig dat ik ga, dat als u straks naar huis gaat, dan kan u Jezus met u meenemen. Door de vorm van de Heilige Geest. En dan kunnen ook alles wat Jezus was, alles wat hij deed, alles waar hij voor stond, alles wat hij ook kan doen, heeft hij ter beschikking gesteld aan u en aan mij. Of we nou wat ouder of jonger zijn, ik hoop dat als u naar huis gaat, dat u weer bemoedigd bent en kan zeggen, de Heilige Geest, ik wil u aanbidden. Want als wij de Heilige Geest over ons hebben, als wij Jezus aanbidden, dan komt de Vader weer. Dan hebben we de drie, alles in één. En de optie deze ochtend is, wij moeten teruggaan naar de eerste liefde. Wij moeten teruggaan, en dat is dikwijls, ik weet niet of je dat, misschien heeft u het wel eens gehoord, maar over de Heilige Geest, als er staat, word niet druk bij wijn, met wijn, maar wees vol van de Heilige Geest. Dat betekent niet eenmalige experience, hoe zeg je dat, ervaring. Maar het is een, in het Engels zeggen we, het is een, hoe zeg je dat in Nederland, present continuous. Dat is gewoon alsmaar door. En u kan zelf bepalen hoeveel van de geest u wilt hebben. Want we kunnen hem ook verlaten. Maar we kunnen ook teruggaan naar Jezus. En er is nog één ding wat ik wil zeggen. Soms hebben wij dat gevoel, omdat wij Jezus verlaten hebben, dat hij er niet meer is. En soms kan dat heel ontzettend echt zijn voor ons. Laat me zo zeggen, Jesaja 49, 14 tot 16 zegt dit. De Heere zegt, maar Jeruzalem zegt, de Heer heeft mij in de steek gelaten. Als wij bij Jezus weglopen, voelt het ook zo. Dit dat Heer ons in de steek gelaten heeft. Hij is mij niet vergeten. Maar kan nou een vrouw haar baby vergeten? Zal ze niet meer voor haar eigen kind zorgen? Maar zelfs als zij haar kind zou kunnen vergeten, zegt de schrijver, dit zijn de woorden van onze Heer en Vader, onze God en ook Jezus. Ik zal u nooit vergeten, Jeruzalem. Dat is een belofte. Al zou je bij me weggelopen zijn, ik zal u nooit vergeten. Kijk, zegt hij, dit is het mooiste. Ik heb mijn naam, ik heb je naam, ik heb je naam in mijn handen geschreven. In sommige vertalen zeg je gegraveerd. Ik denk wat je betekent, wat gegraveerd is, dat is onwisselbaar. Vroeger had je zo'n houtwerkding dat je je naam kon schrijven met zo'n heet ijzer. En dat zat erin. Je kan er overheen schilderen, maar die groeven, die zal je altijd herkennen. En er komt een tijd dat wij in de hemel zullen zijn en dat we geen littekens meer zullen hebben. En het verdriet van des levens. En zal we hem hebben verlaten op enige tijd. En weer teruggekomen. Wat die ellende ook gebracht zou kunnen hebben. We kunnen terug naar Jezus. En er zal een tijd zijn dat hij dat ook zal bevestigen. Dat onze littekens, misschien door onze ongehoorzaamheid, of door ons weglopen, of door ons gemak zijn, die littekens zullen verdwijnen. Maar hij zal laten zien. En ik denk dat het voor iedereen anders eruit zal zien. Ik zeg niet dat de Bijbel het zegt, maar dat is mijn conclusie, dat is mijn idee. Als Wim naar die handen kijkt en naar die voeten, dan leest hij zijn naam. Als Evelien ernaar kijkt, dan leest ze Evelien. Als Jan de Hek ernaar kijkt, dan ziet hij Jan de Hek staan. En hij zal die leedtekens houden om te bewijzen dat u niet vergeten bent. Dat ik niet vergeten ben. De vraag is, uit deze drie verhalen halen we een conclusie. Misschien moeten we teruggaan. Misschien moeten we ons uitstrekken naar de Heilige Geest. Nogmaals. En ik weet, voor sommigen is het heel moeilijk. Als de gemeente ouder wordt, er zijn beperkingen. Maar ik geloof, als u vol bent van de Geest, zelfs als er beperkingen zijn, zelfs als er pijn is, zelfs als er ziekte is, weet je wat? De glorie van de Heer Jezus kan je niet uitwissen. Die is ten alle tijden aanwezig. Er is een lach, er is een moed, er is een troost, er is een volheid. En hij heeft ons niet beloofd dat we voor eeuwig zullen leven. Hij heeft ons ook niet beloofd dat het makkelijk zal zijn. Hij heeft gezegd, als jij die poorten binnenkomt, als u die poorten binnenkomt, dan strek ik mijn handen uit. En dan kan ik bewijzen. Ik ben u niet vergeten. Wat is onze respons? Moeten wij terug of niet? Kunnen we de worship team naar voren vragen?